Goedenavond. Een voorrecht om in jullie midden vanavond te mogen zijn. Ik vind het een geweldig voorrecht om met jullie stil te mogen staan bij dit heel bijzonder onderwerp. Als het gaat om alles wat te maken heeft met het occultisme of het spiritisme of hoe je het ook zou willen of kunnen noemen. Misschien dat ik even terug kan als inleiding. Ik denk dat ik een jaar of 16 was toen de jongste van 10 kinderen, toen mijn vader op een gegeven moment thuis gebracht werd, omdat hij buiten Paramaribo, ik kom uit Suriname, buiten Paramaribo werkte en dat er iets gebeurd was, men kon het niet verklaren en dat hij bewusteloos was. Mijn vader is ongeveer een jaar lang is hij in coma geweest en heeft in een ziekenhuis gelegen. En we waren ontzettend blij met de verschillende doktoren die erbij betrokken werden. En onder andere was er een hele goede vriend van mijn vader erbij die in het ziekenhuis werkte. En als deskundige al die maanden gezorgd heeft voor hem en geprobeerd heeft om het maximale te doen. Maar op een gegeven moment stond hij met de rug tegen de muur. En ik weet nog, ik hoorde dus bij de jongeren van het gezin, dus ik kon niet meedoen. Maar dat de oudere broers en zussen samen met mijn moeder bij elkaar geroepen werd. En terwijl de boodschap erachteraan hoorde ik dat deze arts samen met de andere specialisten tot de conclusie waren gekomen dat de medische wetenschap op dit punt volledig in het duister tast. En dat zij niet meer wisten wat te doen. Dus gaven ze het terug aan de familie met het advies om toch op een andere plek hun geluk, hun heil, hun oplossing te vinden. En als een medicus dat zegt, dan zegt hij het in bedekte termen, maar daarmee zegt hij eigenlijk, zoek het bij, en in Suriname noemen we het, de bonman, dat is de man die, of de mensen die in staat zijn om met duistere machten, met krachten te werken, en soms tot dingen in staat zijn waar de medische wetenschap met de mond van open staat. En het inderdaad, er werd familieberaad gehouden, de broers en zussen van mijn vader werden erbij geroepen, omdat je best behoorlijk wat daarvoor moet betalen. En ik weet nog als jongen van 16 jaar, hoe vaak ik niet mensen de kamer van mijn vader zag binnenkomen, om daar zo geesten op te roepen en heel veel dingen te doen. En langzaam maar zeker ontwaakte mijn vader na een jaar uit zijn coma. En na zijn ontwaken is hij tot zijn dood toe, inmiddels is hij overleden, is hij halfzijdig verlamd geweest en kon ook niet praten. En uiteindelijk is hij ook op die manier overleden. U kunt zich voorstellen, als jongen van 16 jaar, was dat voor mij een ongelooflijke schok. En ook omdat ik bijzonder gesteld was op mijn vader. En tegelijkertijd omdat je tot de ontdekking kwam, ik wist en hoorde wel veel over het rijk van de duisternis, over boze geesten, over demonen. Maar het was voor mij altijd te ver van mijn bedshow. Maar nu werd ik concreet geconfronteerd met gewoon machten waarvan de medische wetenschap terugdeinsde en eigenlijk het helemaal in handen, uit handen gaf. Goed, ik kwam in 1973, naar Europa om te studeren. En ik meende dat het in 1975 was dat ik een keer met vakantie naar Suriname kwam. En alles gaat een beetje bedekt in mijn cultuur. Er wordt niet zoveel gepraat, terwijl er heel veel geroezemoes is. En inmiddels was er een zus van mij, een oudere zus, die was samen met haar man en zijn familie terechtgekomen in die wereld van het ongrijpbare. En ik weet nog dat ik thuis bij mijn moeder kwam en dat mijn moeder heel erg verdrietig was. Durfde niet te vertellen wat er speelde in de familie. Ze hadden het tot die tijd voor mij verborgen, omdat ik toch in het buitenland woonde. Maar toch uiteindelijk na gesprekken met haar, reeds bij de eerste dag dat ik bij haar was, vertelde ze haar over haar zorgen betreffende die ene zus. En toen vertelde ze, je zus, die is een ongelooflijke belangrijke medium geworden in Suriname. Zij is degene die met de geesten in contact staat, met de geesten van de overledenen. En zij is degene die ingezet wordt om heel veel te doen. Bij allerlei seances speelt ze een hoofdrol. Maar iets zegt mij dat het niet goed is. Mijn moeder was tot geloof gekomen, maar had niet veel kennis van de Bijbel. Dus toen zei ik tegen haar, mama, ik wil best met mijn zus gaan praten, maar ik studeer wel theologie, maar ik weet nog niet heel veel hiervan. Maar ik wil wel gaan om met haar te praten. Dus de volgende dag ben ik meteen naar mijn zus gegaan, een zus met wie ik heel goed kon opschieten, ook toen ik nog er woonde. En we kregen een heel bijzonder gesprek en ik merkte dat er grote openheid bij haar was. Ik dacht, één ding moet ik doen en dat is Jezus Christus verkondigde. Dus ik vertelde haar over de Heer Jezus, wie hij is, wat hij voor ons gedaan heeft. En zei ik tegen haar, Marlene heet ze, Marlene, dat wat er in je leven gebeurt, nadat ze alles verteld had, is echt niet van God. Het komt uit het rijk van de duisternis. Het zijn machten en krachten die in jou werken. En zou je niet je leven in plaats van aan deze machten aan Jezus willen geven? En tot mijn grote verbazing zei ze meteen, ja, dat wil ik. Ik dacht, hoe doen we het nu? Omdat ik van horen zeggen had, dat als je gaat bidden, dat er manifestatie kon plaatsvinden. Ik had het nog nooit eerder meegemaakt, maar alle geluiden die ik daarvan gehoord had. Dus om eerlijk te zijn, ik deinsde een beetje terug. Dus toen zei ik tegen haar, weet je wat? Ik ga vanmiddag meteen naar een aantal voorgangers hier in Suriname die ik ken. En dan ga ik ze vragen of zij bereid zijn deze week te komen. En dan zullen we samen met je bidden. En ik ben ervan overtuigd dat je bevrijd zal worden. Maar als ik wegga, dan kunnen zij de zorg over je nemen. Ik dacht, een mooie escape voor mij. Zeker voor dat moment. Maar toen zei ik, maar ik ga alvast met je danken dat je open staat en dat je je hart voor Jezus wil openen. En ze zei, doe dat. En het moment waarop ik begon te bidden. Lieve mensen, terwijl ik het vertel, dat gebeurt zo vaak, dan is het alsof ik het weer beleef. Op een gegeven moment, ze sprong op. En ze begon als een leeuw te brullen. En ze werd neergeslingerd op de grond. En ik was zo verschrikkelijk bang. En ik zag hoe de demonen haar gewoon martelden op de grond. Het was alsof God tegen me zegt, en nu spreken. Dus ik opstaan en in de naam van Jezus begon ik de demonen, de machten van de duisternis te bestraffen. En ik kreeg steeds meer vrijmoedigheid om daarmee door te gaan. En in één keer was het alsof een orkaan het huis vulde. En met een enorm geluid, nooit eerder zoiets meegemaakt, het huis verliet. En de hele buurt kwam aangerend om te zien wat er gebeurde in het huis. En mijn zus die sprong op en ze begon te roepen, prijs Jezus, prijs Jezus. Ik denk, wow, het werkt echt. Dat is mijn eerste ervaring met het rijk van de duisternis heel dichtbij. Waardoor ik persoonlijk mee te maken heb gehad. En u kunt zich voorstellen dat ik vanaf dat moment, ik was zo vol van Jezus, zijn kracht, van zijn macht en van zijn overwinning. En ik ben God zo dankbaar dat in de jaren daarna ik zoveel mensen tot bevrijding en tot verlossing heb zien komen. En tot op de dag van vandaag. Omdat de boze inderdaad is overwonnen. Maar om toch u dan terug te brengen naar de schrift. Omdat we natuurlijk in de allereerste plaats de schrift willen laten spreken. Ik weet niet of u het doorhebt. Maar wij zijn vaak geneigd om de Satan, de duivel en het rijk van de duisternis. Om hun invloed, hun macht te bagatelliseren. Dat we vrij makkelijk daarover spreken. En dat wij in wezen het idee hebben dat we, met niet zoiets bijzonders te maken hebben. Vandaar dat ik zelf ben gaan luisteren naar de wijze waarop de Bijbel, of beter zegt, Jezus zelf spreekt over de Satan. Als u de Heer Jezus volgt in zijn onderwijs in de evangelieën, dan raakt het mij diep dat de Heer Jezus het is die onder andere in het Johannesevangelie tot 3 keer toe op een heel cruciaal moment in zijn leven, net voordat hij gevangen genomen zal worden, net voor zijn lijden en sterven, dat Jezus tot 3 keer toe de duivel noemt de overste van deze wereld. Dan zeg je nogal wat. Met andere woorden, Jezus erkent het feit dat de Satan, de duivel, dat hij het voor het zeggen heeft in de wereld waarin jij en ik, wij vandaag aan de dag leven. En volgens mij moet je hartstikke blind zijn om dat niet te zien. Want in Nederland, maar ook ver buiten Nederland, in deze hele maatschappij en wereld waarin we leven, zie je gewoon hoe op een satanische manier Satan aan het werk is om mensen onder zijn macht te krijgen, om mensen kapot te maken, om mensen te vernietigen, om alles wat mooi en schoon is tot in de kiem te smoren. En dat is de reden waarom Jezus ons dat stukje openbaring wilde geven. En dat hij in Johannes hoofdstuk 12 vers 31 zei: nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld buitengeworpen worden. En uiteindelijk in vers 14, hoofdstuk 14: niet veel zal ik meer met u spreken, want de overste van deze wereld komt, maar heeft aan mij niets. En dan net voor Jezus zijn gevangenneming in Gethsemane, Johannes hoofdstuk 16, dan spreekt hij deze indrukwekkende woorden uit. Ik zal hem oordelen, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. En dit is zo geweldig, want nog voordat Jezus dus naar het kruis van Golgotha gaat, kijkt hij eigenlijk vooruit. En dan spreekt hij over datgene wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren. Dit zegt hij dus die donderdagavond in Gethsemane. Dan zegt hij: de overste van deze wereld, hij is geoordeeld. Het is onomkeerbaar. Het is een feit waar Jezus naartoe werkt om hem inderdaad ook te oordelen. En als Paulus later zijn onderwijs oppakt, onder andere in de brief aan de Colossenzen, dan zegt Paulus het ook in Colossenzen 2 vers 14, vers 15, dat Jezus de overheden en de machten op het kruis van Golgotha ontwapend heeft, ze openlijk tentoongesteld heeft en ze te schande gemaakt heeft. Het is eigenlijk heel, heel mooi als je ziet wat voor werkwoorden gebruikt worden. Hij heeft hem in de eerste plaats ontwapend. En dat is zo cruciaal voor wat er vanavond gebeurt, maar ook in uw leven en in mijn leven en in ons functioneren en in de verkondiging die we als gemeente hebben. Dat wil zeggen, welk wapen Satan ook gebruikt om als overste te heersen in iemand zijn leven of in een gebied of in een gemeenschap, Jezus heeft hem ontwapend. Dus mensen die in Jezus wonen, in Jezus leven en in gemeenschap met hem leven, in wie Christus is komen wonen, die hebben de autoriteit om daar ook alle soorten van wapenen die de Satan gebruikt, om die in principe te overwinnen. Jezus heeft hem ontwapend, hij heeft een openlijk tentoongesteld. Dat betekent dat zijn proclamatie van overwinning zowel in de geesteswereld als in de fysieke wereld geproclameerd is. En zo heeft hij hem te schande gemaakt. Toen ik jaren geleden hiermee bezig was van hoe zou je het eigenlijk moeten verklaren? Jezus zegt, hij is de overste van deze wereld. En in de tweede plaats zegt hij, maar hij is ontwapend. Hij is verslagen. Laat me terugbrengen naar een voorbeeld. Ik denk dat de meeste van u, of waarschijnlijk iedereen, de geschiedenis kennen van koning Saul en koning David. Toen God koning Saul had verworpen en hij geen koning meer was, werd in zijn plaats door Samuel David gezalfd tot koning van Israël. En als ik u de vraag zou stellen, wie was koning van Israël? Moet je zeggen, David, moet je zeggen Saul. Eigenlijk moet je beide zeggen. Fysiek, tastbaar, zichtbaar, zat nog steeds Saul daar op de troon. En had hij de zeggenschap over het leger. En bepaalde hij wat er in het land gebeurde. Maar wie was ten diepste geestelijk al koning over Israël? David. En dan ziet u dat het precies zo is in de geesteswereld. Jezus is inderdaad de overwinnaar. Heerst boven alles. Hij heeft Satan onttroond. Maar fysiek zien we nog steeds, om ons heen, wat er in ons leven gebeurt, in onze huwelijken, in onze gezinnen, in onze maatschappij, in de wereld waarin we leven, zien we nog dat Satan op een afschuwelijke manier bezig is zichzelf te manifesteren. Totdat uiteindelijk David op de troon komt en dan ook werkelijk, daadwerkelijk gaat heersen. En dat is de periode waarin we nu leven. Dat we merken, Jezus heeft hem overwonnen. En de mensen die inderdaad Jezus zien met heerlijkheid en eer gekroond, zijn in staat om juist in die geesteswereld een geweldige overwinning over de Satan te behalen. Maar, daar neem ik u nu even meer terug. Want om het rijk van de duisternis te begrijpen, is het natuurlijk heel belangrijk om te weten, in de eerste plaats, waar komt de Satan vandaan? En wat is het doel van de Satan? Ik denk dat als je die twee dingen te weten komt, en ook de wapenen die de Satan nog steeds gebruikt om mensen onder zijn heerschappij te houden, dat je daardoor zoveel doorzicht krijgt, dat het je helpt en lukt om daardoor onbevreesd, maar zeker ook als overwinning, in het leven te staan en terrein terug te winnen van wat we aan de Satan, aan de duivel, hebben kwijtgeraakt. Als in het boek Jesaja ons zicht gegeven wordt over de Satan, dan openbaart God het aan Jesaja op deze manier. In Jesaja 14, vers 12 tot en met 15. O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf, ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon, ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven alle wolken. Ik evenaar de Allerhoogste. Nee, je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put. Ik denk dat hiermee de Bijbel ons zo duidelijk laat zien dat de Satan, als je de geschiedenis verder zou lezen, dat hij inderdaad een buitengewoon belangrijke plaats bij God had. Maar dat Satan zijn val geweest is, wat zo mooi staat geschreven in vers 14. Ik zal me boven de wolken verheffen. Ik evenaar de Allerhoogste. En dat is in principe zijn val geweest. En hoe kun je dat verifiëren? Kun je dat zeggen alleen maar vanuit het Oude Testament? Dan zoek je, tenminste dat is mijn manier van theologie bedrijven, dan zoek je andere schriftgedeelten om dat te bevestigen, zodat je het niet baseert op één Bijbelgedeelte, hoewel dat al heel sterk is. Ik denk dat het op de beste manier tot uiting komt in datgene wat er staat geschreven in Lucas hoofdstuk 4. U kent de geschiedenis van Lucas 4. De Heer Jezus is gedoopt door Johannes de Doper. En de Heilige Geest die komt als een duif op hem en neemt hem meteen naar de woestijn om daar verzocht te worden door de duivel. Wat is de aanval van de duivel? De duivel noemt verschillende dingen naar de Heer Jezus Christus toe. Maar ik denk dat een van de meest indrukwekkende dingen die hij noemt, is dat hij het zo verwoordt. De duivel bracht Jezus naar een hooggelegen plaats en liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. Kunt u zich dat voorstellen? Er was toen nog geen televisie, maar toch lukt het de boze, weten niet hoe dat gebeurd is, om Jezus in één opslag alle koninkrijken van deze wereld te laten zien. En dan gaan ze met elkaar in gesprek. En de duivel zei tegen Jezus, ik, duivel, geef jou, Jezus, de macht over dat alles. Maar niet alleen maar de macht, ook de roem die met die macht gepaard gaat. En dan gaat hij het verklaren. En dan zegt hij, want ik, duivel, kan daarover beschikken en ik geef die macht en die roem aan wie ik wil. En dan komt de vraag. Buig je neer, aanbid mij en het wordt allemaal jouw deel. Lieve mensen, als u het goed begrijpt, weet u, als Satan het bij jou en mij probeert, dan zou je zeggen, Allah, wat zijn wij? Maar als Satan dit bij Jezus probeert te brengen, dan geeft hij eigenlijk zijn hart bloot. Dan laat hij tot in het diepst van zijn wezen zien. Wat wil hij? Zich aan God gelijkstellen, hem evenaren. En dat betekent aanbidding ontvangen. En dan ziet u, als Satan dat bij Jezus doet, dan ben je een dwaas als je denkt dat hij het niet bij jou en mij gaat doen. Dan ben je helemaal verblind. Lieve mensen, de Satan komt bij Jezus. En Jezus, zijn antwoord is natuurlijk radicaal. Ga weg, Satan. Want de Heere God zul je alleen maar aanbidden. En hem alleen maar de eer geven. Maar hiermee ziet u hoe de Bijbel ons helpt om te zien waar het Satan den diepste om gaat. Dat is zijn ultieme doel. Om mensen te brengen tot aanbidding. Maar dan ziet u dan ook heel veel teksten plotseling opleven en veel helderder worden. Want wat is de zondeval? Als God aan Adam en Eva in de Hof van Eden werkelijk alles gegeven heeft, alles. De mens is volmaakt en ze hebben een intieme relatie met God. En God komt in de Hof van Eden en hij wandelt met ze en hij spreekt met ze. En toch ziet u daar zoiets desastreus gebeuren. Want als de Satan naar Eva toekomt en daar begint het gesprek mee, dan moet u proberen mee te luisteren. In Genesis 3 vanaf vers 4. Ik kies voor de Herziene Statenvertaling. Toen zei de slang tegen de vrouw. U zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, van die boom van kennis van goed en kwaad, waarvan God zegt, daar moet je niet van eten, want als je dat doet, zul je sterven. Als u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. U ziet in afgeslankte vorm dat Satan exact hier zo in ons mensen legt. Wat in zijn hart leeft. Om aan God gelijk te willen zijn. Wat deze valshart. Wat deze duivel niet zegt. Is dat goed en kwaad kennen. Nog niet betekent in staat zijn. Om tegen het kwaad te kiezen. En voor het goede. Later zal Paulus ons helpen in het Nieuwe Testament. Zoals jij en ik. Ieder van ons die hier zo zit. Het in ons leven ervaart. We willen het goede doen, maar het kwade is bij ons aanwezig. En je wilt tegen het kwade kiezen. En je ziet in wezen het luchtje voor geen meter. Totdat Paulus zelf tot die enorme conflict situatie in zichzelf komt. En het uitschreeuwt, ik ellendig mens, wie zal mij helpen? En dan is het enige antwoord, Godzijdank. Met andere woorden, goed en kwaad kennen, dat is één stap, maar dat betekent nog niet dat je in staat bent om dan te kiezen voor het een of tegen het ander. Maar dan gaat het door. En dan staat er geschreven, want Satan zet door. En als hij Eva heeft geraakt, dan moet u zien wat er verandert. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat die boom een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden.
En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Weet u, soms is het bij het lezen van de Bijbel zo verschrikkelijk goed om woorden te wegen. Het eerste dat gebeurt is, zij verandert in haar blik. Ik weet niet hoe het u vergaat. Laat me dichterbij brengen. Soms kun je weten dat iets zondig is. Eventjes mannen onder ons. Behalve je eigen vrouw een blote vrouw zien. Een mooie blote vrouw zien. Nou, dat is mooi. Waar of niet? Dat is mooi. Maar wat er van uitgaat, betekent dat je in wezen voor jezelf moet constateren. Het moment dat ik blijf kijken, dan verandert er iets hier zo. En dan gaan mijn normen, mijn waarden, die worden getackeld. En dan merk ik, er gebeurt iets bij mij. En dan ga ik afdoen van mijn normen en waarden. Waardoor wij geneigd zijn om tot zonde te komen. En dat is het eerste wat Satan doet. Satan begint Eva haar kijk op het leven. Haar kijk op wat dodelijk is. Want dat had God gezegd. Om dat te veranderen. En dan moet u zien hoe het verandert. Want als ze ziet, dan staat er zeven. Zij zag dat de boom goed was om ervan te eten. Maar dat niet alleen maar bij het zien, maar ook iets in haar gevoelens ontstaat er. Zoals ook bij u en mij. Namelijk, het was een lust voor de ogen. Het begint je te triggeren. En je merkt, het doet wat in je. En er vindt een verandering plaats. Een derde reactie. De boom, die was begeerderswaardig om er verstandig door te worden. En dan zie je, dan wordt ze gehakt. Dan is ze gevangen. En dan valt ze in de zonde. En dan komt eigenlijk de destructie van de wereld, van de maatschappij, van het leven, van het bestaan, tot op de dag van vandaag. Dus wat u hier zo ziet is, dat de Satan zijn hoofddoel aan God gelijk te worden. Dat Satan dat probeert te bereiken bij Jezus. En vervolgens ziet u hoe hij datzelfde gedaan heeft vanaf het begin bij Adam en Eva. En dat het hem gelukt is om ze mee te nemen. En dat het hem nog steeds gelukt tot op de dag van vandaag. Vandaar dat Jezus zegt, hij is de overste van deze wereld. De vraag is, als wij dit constateren, hoe de Satan in zijn verleidingen naar ons vandaag aan de dag toekomt. Er is een hele interessante tekst die de apostel Paulus gebruikt. Op twee plaatsen in de brief aan de Efeziërs. Ik denk in de eerste plaats aan Efeziërs hoofdstuk 6. Waar er sprake is over de strijd die we te maken hebben met de wereldmachten. En dan bedoel ik met boze geesten, met satanische krachten waarmee wij te maken hebben. Hij verwoordt het op deze manier in Efeziërs hoofdstuk 6. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen. En de herziene statenvertaling vertaalt met de listen van de duivel. Want, en dan komt weer het woordje want. Altijd een heel belangrijk woord, omdat het als redengevend toevoegwoord gebruikt wordt om ons verder in mee te nemen. Want jij en ik hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, dus tegen mensen, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En er worden opgeroepen, neem daarom Gods bescherming aan om weerstand te kunnen bieden. Maar het gaat mij in de eerste plaats om de woorden die gebruikt worden in vers 11, namelijk dat wij te maken hebben met verleidingen en met listen van de Satan. Dan probeer je de Bijbel te bestuderen. Dan zie je twee soorten, je zou zeggen, groeperingen van listen of van verleidingen die de Satan maximaal gebruikt in jouw leven, in mijn leven, in Groningen, in Nederland, in de hele wereld. En ik zal u proberen mee te nemen naar die twee groeperingen die je telkens weer ziet terugkomen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. De eerste, denk ik, die vind je onder andere in datgene wat de Bijbel noemt de honger, de hunkering naar gezondheid. lieve mensen. We zijn zo ontzettend op onze gezondheid gesteld, dat het een grandioze invalshoek is voor Satan om ons te verleiden en met allerlei list naar ons toe te komen en ons te triggeren om ons in zijn macht te krijgen. Wij mensen hebben, als je let op de Nederlandse staat, wij mensen hebben echt miljarden ervoor over. Ik mag zelf zitting hebben in de Raad van Toezicht van ProLife. En de afgelopen week hadden we een vergadering met de zorginkoper van Achmea, waar ProLife bij is aangesloten. En die ging ons uitleggen hoe Achmea alleen, hoe ze bezig zijn. En dan tuitte mijn oren. Hij vertelde dat alleen maar voor 2013 hebben ze als Achmea aan de ziekenhuizen voor 20 miljard euro goedgekeurd voor de gezondheid. En dan komt daarna de GGZ nog een keer x miljard. En dan zijn nog de verzorghuizen en instellingen zijn nog niet eens bijgerekend. Alleen Achmea. En dan moet je je voorstellen, als je al die zorgverzekeraars bij elkaar zou nemen, lieve mensen, voor miljarden en nog eens miljarden worden er geïnvesteerd. Zo zijn jij en ik, wij als Nederlands volk, gesteld op onze gezondheid. En dat wij dus bereid zijn om heel veel voor over te hebben, om uiteindelijk gezond te zijn en gezond te blijven. Satan weet op een fantastische manier daarop in te spelen. Voordat ik u meeneem naar een Bijbelgedeelte. Als ik in de eerste plaats alleen maar kijk naar wat er in het noorden heeft plaatsgehad, of gedeeltelijk in Nederland, dan noem ik u een paar namen. Misschien is dat de eerste wat onbekend voor u is. In Friesland hebben we te maken gehad met Sonja de Vries. In de jaren dat ik net nog in Lemmer was, praat ik over bijna 1989. En zeker de eerste jaren in Drachten, dat ik, zonder dat ik het koos, tegenover Sonja de Vries kwam te staan. Een vrouw die met engelen werkte en mensen genezing aanbood. Als ik zie hoe de duisternis zo ongelooflijk heftig was, maar ook inderdaad hoe deze vrouw met haar ene hand, zou je zeggen, genezing aanbood, doordat ze zegt van ik werk met engelen, en de mensen die eenmaal kwamen, ik kan u ze laten zien en aanwijzen, het was kapot maken. Het was hun leven verwoesten, huwelijken die uit elkaar spatten, en het kostte hele gezinnen. Maar de mens die hunkerde zo naar gezondheid en naar genezing, wat het ook mag kosten, zij gingen ervoor. Ik kan me herinneren dat wij in de periode dat ik tot geloof kwam, ik ga even weer terug naar het verleden, en uiteindelijk om mijn vader en mijn moeder tot geloof kwamen en een aantal broers en zussen, dat we zeiden, dat ik die vraag stelde, kunnen we niet echt radicaal stoppen met al het occulte dat we binnengehaald hebben, te willen van vader, zijn gezondheid. En mijn vader kon niet praten. Hij kon alleen maar knikken. Maar dat we in het gesprek met hem zeiden, pa, ben je bereid, ook als Jezus je niet zou genezen, desnoods je leven lang verder halfzijdig verlamd te blijven en niet te kunnen spreken, maar dat wij nee zeggen tegen deze duistere weg. En ik weet nog dat hij huilend niet wist hoe hij zijn hoofd moet schudden om daarmee in te stemmen. En we zeiden, ook al kost het dit ons, kappen met het rijk van de duisternis. En dat is de consequenties. De bereidheid om keuzes te maken. Een andere persoon die natuurlijk mensen bij duizenden heeft ontvangen. Weet u nog, in Tiel, Jomanda, ze gingen met bussen uit heel Nederland, gingen ze naartoe. En dan merk je, de mens snakte, hunkerte naar genezing en gezondheid. En dan moet u zien hoe de Bijbel het verklaart. Als de apostel Petrus op de eerste Pinksterdag opstaan om een evangelie te verkondigen in Handelingen hoofdstuk 2, dan weet u dat de Heilige Geest is uitgestort En op een magnifieke manier weet hij het evangelie te brengen. En dan komen er 3000 mensen tot geloof. Maar Petrus brengt een boodschap die zo krachtig is. In Handelingen 2 vers 22 dan zegt hij het zo. Mannen van Israël, God heeft een man in ons midden aangewezen. Door de krachten, de wonderen en de tekenen die hij in ons midden heeft verricht. De krachten, de wonderen en de tekenen die hij in ons midden heeft verricht. En dan zegt Petrus, kijk ernaar. En kom tot geloof. En zie dat God op die manier zijn zoon bevestigd heeft. Zodat je hem toelaat in je leven. Het geraffineerde is, als Paulus later schrijft over de eindtijd, de tijd waarin, waarvan ik van overtuigd ben voor mezelf, de tijd waarin we leven, dan zegt hij uiteindelijk over de voorloper van de antichrist, hoe die zal werken. Ik lees het met u uit de Bijbel. Dan staat er geschreven in 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, dan verwoordt hij het op deze manier. De wetteloze zal verschijnen. En hij zal aan zichzelf laten zien dat hij een god is. Maar weet één ding. Hij zal zich manifesteren. En hij zal de mensen om hem heen overtuigen. Door krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen die hij in uw midden zal verlichten. En omdat wij Gods woord niet hebben willen gehoorzamen, zullen velen bij duizenden en miljoenen hem achterna lopen. Wat ziet u? Die grote aap, die Jezus naaapt, hij komt ook met wonderen. Hij komt ook met tekenen. Hij komt ook met bedriegelijke wonderen. En hij zuigt ze bij massa's naar zich toe. Als u, wat ik voor mezelf gedaan heb, en wat ik van tijd tot tijd blijf doen, is dat ik onder andere gegaan ben naar de site van de paranormale beurs. En daar geef ik u een citaat. Op onze wekelijkse spirituele beurs kunt u op een ontspannen manier kennis maken met spiritualiteit, paranormale zaken en diverse alternatieve geneeswijzen. Zo zijn er onder andere paragnosten, helderzienden, mediums, magnetiseurs, handlijnkundigen, tarotkaartleggers, koffiediklezers, astrologen, iroscopisten en numerologen aanwezig, maar ook hypnotherapeuten, reïncarnatietherapeuten, klankhealers, auralezers, aura-camera's, gidstekenaars, reiki-masters, pendelaars en masseurs. En zo zou je kunnen doorgaan. En dan komt er een zin bij, bovendien is het mogelijk om producten te kopen zoals boeddha's, wierook, gezondheidsstenen, sieraden, inzichtkaarten, muziek, cd's, noem maar op. En zo gaat het een tijdje door. Lieve mensen, het is echt bij duizenden dat wij Nederlanders, wij gelovigen, wij christenen, wij kerkmensen, daar in ons heil zoeken. Om genezing te ontvangen. Om gezondheid, om heling te ontvangen. We zijn ontzettend blij dat wij behoorlijk wat mensen mogen bereiken met het evangelie. En er is een jong gezin vorig jaar tot bekering gekomen. Op een hele wonderbaarlijke manier trouwens. Ze zijn onkerkelijk. En hun zoon, ze hebben een zoon van 4 jaar. Ik denk dat hij nu 5 zal zijn. En een dochtertje van 3 jaar. En toen dat zoontje vorig jaar 4 werd. Toen vroegen ze aan tafel, Harmen, zo heet hij, Harmen, wat voor cadeau wil je? U zult het niet geloven, hij zit niet op een christelijke school. Toen zei Harmen tegen zijn vader en moeder, ik wil naar de kerk. 4 jaar. De ouders die hun ogen keerden in zich. En ze dachten, Harmen, wat bedoel je? Ik wil naar de kerk. Ze hadden gevraagd, wat is je cadeau? En hij zegt, wel naar de kerk. Dus moeder is vrij consequent, zei, dan ga ik met jou naar de kerk. Vader zei, mij niet gezien. Dus moeder nam Harmen mee, ze wonen buiten Drachten in een dorp. En ze ging 2 keer met Harmen, zondag achter elkaar, naar de kerk. En toen zei Harmen, maar niet deze kerk. Waarom niet deze kerk? deze kerk is saai. En ik begrijp er niet veel van. Dus moeder denkt van, welke kerk dan wel? Nou, lang verhaal te maken, kort te maken. Zij had wel iets gehoord over de Bethel. Dus zij googelen en kijken op onze site. En ze zei tegen haar zoontje van 4 jaar, zullen we dan naar deze kerk gaan? En die jongen zegt, heel graag. Dus ze zijn gekomen. Ze zijn nooit meer weggebleven. En vader was eerst heel erg afwijzend. Uiteindelijk, ze zijn samen tot geloof gekomen. En dan lees ik iets met u. Zij stuurde me een mail. Met haar toestemming mag ik de mail vanavond gebruiken. Ze schrijft het volgende. Tijdens het gesprek na de doop heb ik al aangegeven dat het een enorme strijd was de periode voor mijn doop en daarna. Zij is namelijk afgelopen jaar gedoopt. Vooral Harmen, hun zoon, had het enorm zwaar. Hij werd bezocht door demonische machten en werd diverse keren in paniek wakker tijdens zijn slaap, omdat hij iemand zag die heel boos op hem was en naar hem keek. Of iemand die ons liet struikelen. Ook Marley, dat is dat dochtertje van 3 jaar, heeft eigenlijk na haar geboorte nooit goed geslapen. Meestal maximaal 1 uur, wat niet echt normaal te noemen is. Toen heb ik de link nooit gelegd met demonische machten. Maar na een gebed waarin ik God hiervoor heb gebeden, kreeg ik inzicht in welke zaken ik had gefaald. In plaats van naar God te zoeken, zocht ik mijn heil in occulte zaken, omdat ik God niet kende. Occulte zaken zoals Reiki. Ik heb alle trainingen hierin gevolgd. Ook tijdens de zwangerschap van Marley had ik mij verdiept in hypnobirthing en heb ik regelmatig kinesiologie bezocht, een kinesioloog bezocht, die zich ook bezig hield met Reiki en Tarot. Marley werd daardoor al besmet voor haar geboorte. Toen 2 mensen van het bevrijdingsteam van onze gemeente de eerste keer voor Harmen en voor mij hebben gebeden, is Harmen, die thuis was op het moment van het gebed, ontzettend woest geworden. En Evert, dat is haar man, wist niet wat te doen, omdat Harmen op dat moment totaal onhandelbaar was. De tweede keer gebeurde dit wederom. Tijdens het bevrijdingsgebed bij ons thuis, door 2 van het team, gebeurde er wederom vreemde dingen. Een van de bidders was net met het gebed aan begonnen, toen Mali heel erg hard begon te schreeuwen en tijdens het gebed merkten wij een machtsstrijd op. Maar nadat Mali een vreemde kreet had geslagen, daalde er een soort hemelse vrede neer en werd ons huis gevuld met liefde. Mali sliep vervolgens alsof er niets gebeurd was en ook Harmen sliep gewoon door. De volgende ochtend echter vertelde Harmen, die niets wist van een bevrijdingsgebed, dat hij een nare droom had gehad. Harmen vertelde dat hij, Mali en ik gevangen zaten, maar dat nu de banden waren doorgeknipt en dat wij allen bevrijd waren. En vervolgens begon Harmen te zingen, halleluja, u bent koning, halleluja, majesteit, halleluja, dankzij u ben ik bevrijd. En dan zei ze, wow, wat een getuigenis dat God leeft en dat het zo waar is, wij zijn bevrijd. Maar na onze bevrijding slaapt Mali nu enorm goed. Tussen de middag slaapt zij wel tot 3 uur of 3:30. Dit was daarvoor ondenkbaar. En zo gaat ze nog een tijdje door. Mensen, de Satan, wie weet, kinderen, tieners, jongeren, mannen, vrouwen, volwassenen, in zijn machtsgreep te krijgen. En dan zeg ik het altijd zo. Hij geeft met de ene hand geeft hij genezing en met de andere hand pakt hij je geestelijk met zijn volle klauwen. En dan zie je hoe mensen in hun leven eigenlijk stuk lopen. En tegelijkertijd zie je hoe heel veel relaties eigenlijk volledig kapot lopen. En wij zoeken het altijd daarin. Als ik naar de televisie kijk en ik hoor weer hoe een bepaalde misdaad is gepleegd, dan wordt er van alles en wat op zo'n misdadiger losgelaten. En de grote vraag is hij
toerekeningsvatbaar. En de beste psychiaters worden op afgestuurd om dat te bepalen. Maar mensen vragen zich nooit af, is dit demonisch gebeurd wat zo'n man, zo'n vrouw heeft begaan? Waarom? Omdat onze maatschappij de Satan ontkent en we zoeken het daar nooit in. En Satan kan zijn gang gaan om steeds meer macht, steeds meer invloed te krijgen op uw leven, op mijn leven en op ons leven. Terwijl Jezus hem heeft overwonnen en dat we juist worden opgeroepen om in zijn kracht, in zijn overwinning te gaan staan. En het fantastische ervan is dat de Bijbel daar zo overduidelijk in is. Dat Jezus Christus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En als ik in mijn eigen leven kijk, om ons heen, in familiekring, onder vrienden, maar ook binnen de gemeente. Lieve mensen, we hebben mensen uit de Satanskerk zien komen. We hebben mensen uit het diep, diep occulte zien komen. We hebben mensen zien komen uit het vage spirituele vandaan. Maar het moment waarop jij en ik bereid zijn om ons leven te stellen in het licht van Gods woord, en Gods woord valt als licht daarop, dan worden alle duistere praktijken en alles wat niet juist is, wordt aan het licht gebracht. En dat is Christus zijn verlangen. Zodat hij Satan zijn invloed in jou en in mijn leven en in onze gemeente met wortel en naal kan verwijderen. En opdat Jezus steeds meer gestalte krijgt in ons leven van iedere dag. En dat is de uitdaging waar jij, waar u, waar ik, waar wij samen voor staan. Of wij de bereidheid hebben deze dingen te erkennen, maar dan ook daadwerkelijk stappen te zetten om Christus te laten regeren in ons leven van iedere dag. En dat is wat de Bijbel ons op een geweldige manier in principe bekend maakt. Een laatste ter afsluiting. Ik noemde u twee groeperingen. Aan de ene kant de genezing waar we ons naar uitstrekken. En het tweede is namelijk wat genoemd wordt onze begeerten, onze verlangens, onze lusten. De apostel Paulus die weet het op een hele goede manier te verwoorden als hij in Efeziërs hoofdstuk 2 spreekt. Dan zegt hij dat wij allemaal, en dan betrekt hij zichzelf ook erbij, dat wij leven naar onze eigen verlangens en naar onze eigen begeerten. En dan zie je hoe de Satan met zijn verleidingen en listen ook daarin een geweldige ingang vindt om ons dat te geven. Net zoals hij bij Jezus zegt, kijk maar naar de macht van de koninkrijken van deze aarde en hun roem. Buig je voor mij neer en ik geef je dat alles. Buig je voor mij neer en ik geef je dat alles. Met andere woorden, we worden getriggerd soms om een weg in te slaan. En zonder dat je het doorhebt, kom je in een geestelijk vacuüm terecht. In een gebied waar Satan het voor het zeggen heeft. En dan zie je allerlei lijnen ontstaan, waardoor mensen zonder dat ze het weten, in allerlei geestelijke banden terechtkomen, waardoor Satan macht over hen krijgt. Maar nogmaals, de proclamatie is, hij heeft de overheden en de machten op het kruis van Golgotha. Hij is ze ontwapend, hij is ze openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. En daarom als in jouw leven, als in jouw omgeving, als in jouw familiekring of waar dan ook, iets daarvan aanwezig is, heeft plaats gehad, net als bij onder andere dit jonge gezin, dan is het geweldige dat jij vanavond mag horen en mag weten. Jezus is hier en hij is bereid en is verlangend om jouw werkelijke, totale bevrijding te schenken. Als jij de moed en de durf hebt om dat kenbaar te maken en Christus de ruimte te geven om door de overweldigende grote kracht van de Heilige Geest de macht van de duisternis in je leven met wortel en naal te verwijderen. En dat betekent nog meer gezond groeien in het geloof. Ik wil voorlopig hierbij stoppen en ik geef de leiding aan. Neem ik zelf de leiding dat u vragen kunt gaan stellen. Dan kan ik proberen om in ieder geval te zien of er misschien bepaalde dingen onduidelijk zijn of dat u bepaalde accenten gemist hebt, waar u door middel van uw vragen
in principe het naar voren kan brengen en dat ik van mijn kant kan proberen daarop in te spelen. Daar is de microfoon en daar is er een microfoon. Dus ik zou zeggen, als het eerste schaapje over de dam is, dan komen er wel meer. Maar wie is het eerste schaapje?
Ik heb even een vraag. Wij wonen in Hogezand en onze kerk staat in de straat waar ook regelmatig een paranormale beurs wordt gehouden, 1 keer in de 2 maand. Hoe moeten wij als christenen hierop reageren? Moeten wij naar zo'n paranormale beurs heen gaan en Christus daar verkondigen? Of, nou ja, wat is ons antwoord als christen op deze dingen?
Zelf zou ik niet vlug de stap zetten om naar zo'n paranormale beurs te gaan. Niet omdat ik er bang voor ben, maar omdat je weinig bereikt om daar zo, bij wijze van spreken, te gaan evangeliseren of daartegen in te gaan bidden. Mijn overtuiging is dat we als gelovigen geroepen zijn om gewoon in ons leven van iedere dag Jezus te verkondigen. En dan denk ik niet eens zozeer aan verkondigen met onze woorden, maar dat ons leven de boodschap is die we verkondigen. En dan als het bij wijze van spreken bij u in de straat is waar de kerk is, dan denk ik, dan hoeft de kerk in principe nergens bang voor te zijn. Ik merk vaak dat mensen allerlei angsten doorstaan als ze horen dat Satan op een bepaalde plaats werkzaam is of dat mensen met allerlei occulte dingen bezig zijn. Ik denk dat eerder de Satan bang is voor ons dan omgekeerd. Ik zal proberen te illustreren. Ik denk dat het 1 jaar of 2 geleden was, had ik een afspraak met een jonge man die bij ons in de kerk kwam. En op de een of andere manier wist ik dat deze jongen hartstikke gebonden was. En hij vroeg om geholpen te worden, dus toen zei ik van, joh, kom dan en dan maak ik een afspraak met je. En tot 3 keer toe kwam hij bij ons in de straat en bijna bij mij, waar ons huis staat. En hij keerde terug. En daarna belde hij en dan zegt hij, ik durf niet te komen. Het lukt mij niet om bij u te komen. En zegt, waarom lukt het je niet? Hij zegt, iedere keer als ik naar u toe probeer te komen, dan is het echt een oorlog in mij. De wijze waarop demonen eigenlijk bij mij tekeer gaan. En dat kan ook niet anders. Want het moment dat licht en duisternis elkaar ontmoeten, als Jezus de mensen tegemoet treden. Wat ziet u? Bijvoorbeeld het verhaal van de man in het land van de Gadarenen, in het noorden Galilea van Israël. In die man wonen de demonen. En dan roept hij, ga weg van mij, zoon van de Allerhoogste. En doe me geen pijn. De Satan weet wie Jezus is. De demonen weten dat. En ze zijn bang voor Jezus' zijn macht. En regelmatig zie je daarom in het Nieuwe Testament voorkomen dat Jezus zegt, zwijg. En dan drijft hij ze uiteindelijk uit. Dus bang hoef je nooit te zijn. Ik denk dat de kerk zou alleen maar een nog duidelijkere boodschap van Jezus moeten brengen. Ik zou bij wijze van spreken, als zo'n beurs was, misschien juist een prachtige avond als deze organiseren. Voor de mensen, dan hebben ze een keus waar ze naartoe kunnen gaan. Dus dat is mijn eerste reactie. Ja. Er is een jongeman daar. Ja.
Hallo. Ik wou even zeggen, Jezus is koning. En aan hem is alle macht. Ik heb de laatste tijd een beetje onderzoek gedaan naar de aardse machten. En er is mij iets raars ter oren gekomen. En het heeft echt te maken met occultisme. In mijn ogen in ieder geval. Ik ben een beetje zenuwachtig om dit uit te leggen. Ik heb een beetje het gevoel dat ik een beetje voor Paul sta. Nou maar. ja. Dankjewel dat je deze last met mij draagt. Barack Obama heeft dit jaar een paar miljard uitgegeven aan genetisch onderzoek voor soldaten. Om dieren en soldaten met elkaar te kruisen. Nu klinkt dit heel erg science fiction en ik geloof het zelf ook niet. Maar het geld is uitgegeven en het is niet aan het onderzoek daarna uitgegeven, maar aan de ontwikkeling daarvan. Dus ze zijn daar nu mee bezig. En het is bekend dat Barack Obama ook bezig is met de RFID-chip, dus de radiofrequentiechip in je rechterhand. En dat lijkt mij het teken van het beest. En dit zijn hele duidelijke tekenen van de eindtijd. En ik denk persoonlijk, en ik heb er ook dromen over gehad, dat de eindtijd heel erg dichtbij is. En dat het nog binnen 10 jaar is het voltooid zelfs. Dus niet alleen dat het gebeurt, maar dat het al voltooid is. Wat zijn uw gedachten daarover?
Zullen we afspreken dat broer Stoorvogel me nog een keer uitnodigt om te komen? Omdat ik denk dat dit onderwerp niet echt helemaal matcht met... Anders ben ik bang dat we een andere weg inslaan met op je vraag ingaan.
Een klein stukje is nog dat... dit is het soort occultisme wat tijdens de dagen van Noach ook gebeurde. En dat is ook waar ik eigenlijk de link leg met de eindtijd. Omdat Jezus zegt... zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het weer zijn. En dat komt steeds dichterbij.
Dat is zeker interessant, maar ik denk, ik wil jullie vanavond meer helpen met hoe het in jullie leven is. Wat er in jullie directe omgeving speelt. En dit is nog eventjes belangrijk, maar het speelt nog eventjes wat verder weg. En het gaat meer om de dagelijkse praktijken van hoe Satan nu werkzaam is. Dus vandaar dat ik niet hier verder op in wil gaan. Ja? Oké, ja.
Ja, misschien even heel iets anders, maar ik wou u vragen. Ik kom nogal eens mensen tegen die boeddha-beeldjes in huis hebben staan, ook bij christenen wel. Maar wat heeft dat? Hoeveel negatieve invloed heeft dat?
Ja. Ik zal proberen om op een genuanceerde manier antwoord te geven. Als u een manneke pis in Brussel hebt gekocht en u zou hem in uw tuin zetten, dan denk ik niet dat dat beeldje van manneke pis invloed zal hebben. Met andere woorden, op commercieel gebied wordt er heel veel aangeboden. En dus ook boeddha-beelden. Dus een boeddha-beeld is niet per definitie een voorwerp waar het occulte mee verbonden is. Het is een lelijk beeld. Ik zou het nooit in mijn tuin willen. Dat wel. Maar goed, sommige mensen vinden het mooi. Ik weet niet hoe dat kan. Maar daarmee wil ik aangeven, dus niet elk voorwerp zoals een boeddha-beeld, is per definitie iets dat werkt vanuit het occulte. Voorwerpen werken met een zekere overdracht. Het moment dat ze bewust gebruikt zijn bij occulte zaken. Snap je? Bijvoorbeeld, als u, zoals ik het noemde uit het citaat van de paranormale beurs, als u daar gaat om een steen te kopen, dan kun je, voor of ze bedriegen je, of je kan er voor 95% ervan uitgaan dat er enige duistere kracht ermee verbonden is. Waardoor iets ermee gebeurt. Snapt u? En dan is het niet goed. Maar omdat je niet weet waar zo'n boeddha-beeld vandaan komt, is het soms link om het zomaar in huis te halen. Maar dat is niet alleen maar met het boeddha-beeld het geval. Ik kom uit Suriname, zei ik u. Er gaan heel veel Nederlanders met vakantie naar Suriname. En dan komen ze bij de Bosland-Creolen, en komen ze bij de Indianen, en dan komen ze bij de Javanen. En dan zijn er ook beeldjes die gemaakt worden, mooi houtsnijwerk, maar die te maken hebben met een bepaalde seance waarbij zulke poppen gebruikt worden. En mensen vinden het soms heel mooi en heel leuk, en dan nemen ze het mee naar huis. En ze hebben niet door altijd wat ze meenemen naar huis. En dan kunnen dingen gebeuren. Een voorbeeld. Ik heb hier zo'n getuigenis van een jonge vrouw, Pauline heet ze. vorig jaar, net voor de zomer, werd ik gebeld. En die jonge vrouw zei, ik ben Paulien. Ik zeg, ken ik je? Nee, u hebt me nooit gezien. Wat kan ik voor je doen, Paulien? Waarom bel je me? Toen zei ze, we zijn dood en doodbang. Ik zeg, waarvoor dan? Wat is er gebeurd? Toen vroeg ze, mag ik even bij u langskomen, want we slapen niet meer. Nou, ik zei, Paulien, kom maar even langs. En Paulien was bij mij en toen zei ze, mijn moeder, die was haar slaapkamer ingegaan en kwam de slaapkamer weer uit. En de deur, die sloeg achter haar dicht. En ze snapte er niets van. Dus, zij probeerde de deur open te krijgen van de slaapkamer. Maar, dat lukte haar niet. Wat ze ook deed. Dus is ze bij Paulien gegaan en Paulien heeft haar eigen slaapkamer. En de moeder kwam naar haar toe en zei, Paulien, je moet me komen helpen, want ik krijg mijn slaapkamerdeur niet open. Paulien zei, maar is het een grap? Nee, je moet echt komen. En Paulien loopt met haar moeder naar de deur van de slaapkamer. En op het moment dat ze daar zo voor die slaapkamer staan, horen ze een gigantisch lawaai. En het leek alsof in die slaapkamer werkelijk alles kort en klein werd geslagen. Een ravage. Dus ze dachten, iemand is in de slaapkamer, hoewel ze het niet konden thuisbrengen, want alle ramen waren gesloten. Dus zeiden ze, als je niet open doet, dan breken we de deur en dan komen we naar binnen. En toen viel het stil. En we gingen de deur, en de deur kon zomaar open. En we komen binnen. En niets is er aan de hand. Het raam is niet open geweest, want het raam kan je natuurlijk alleen maar van de binnenkant open doen. Was niet open geweest, zou iemand er buiten zijn geweest, dan zou de persoon die raam niet kunnen sluiten. Raam was niet open, niets was stuk, alles stond precies zo. Dus een gigantische angst kwam over ze. En ze zegt, en vanaf dat moment begon de ellende. 'S Avonds, als we in bed lagen, dan werd het toilet doorgetrokken. Dan viel er iets in de keuken. En dan werd er een deur met een smak dicht gesmeten. En zo ging het dag in dag uit. En we waren ontzettend paniekerig. Dus vandaar die vraag. Wij hebben begrepen dat u gelooft dat Jezus krachtig is. Kunt u ons helpen? We hebben ze het evangelie eerst verkondigd. En ze gewezen op Jezus zijn overwinning om in hun leven te komen. En Paulien en haar moeder, die hebben Christus in hun leven toegelaten. Ze zijn met een aantal mensen uit ons team naartoe gegaan. En we hebben gebeden. En alles wat maar aan occulte zaken daar in huis waren. En dan zie je hoe mensen zo makkelijk dingen meenemen. Vandaar dat ik het vertel. Zo makkelijk dingen meenemen. Wel eens eventjes naar een paranormale beurs geweest uit nieuwsgierigheid. En iets leuks hadden meegenomen. En nadat we een enorme opruiming hebben gehouden. Al die dingen verzameld, verbrand. Hebben Paulien en haar moeder nooit enig geluid meer gehoord. En slapen weer heerlijk. Zo concreet kan het dus. Kan het worden. Er is nog een vraag daar.
Goedenavond. Ik ben zelf getuige geweest van diverse bevrijdingsbijeenkomsten. En ik heb mij altijd over verbaasd dat mensen die zeggen dat zij hun leven aan de Heer hebben gegeven, nog zo extreem gebonden kunnen zijn. En ik vraag me eigenlijk af hoe dat eigenlijk kan, want een huis kan toch niet tegen zichzelf verdeeld zijn.
Die vraag wordt inderdaad vaak gesteld. Het heeft ermee te maken dat het moment waarop iemand tot geloof komt, dat komt de Heilige Geest in je wonen. Maar dat betekent nog niet dat alles in je leven op orde is. Het betekent dat er nog heel veel gebieden in ons leven eigenlijk braak kunnen liggen. Toen ik tot geloof kwam, van hoeveel zonde ik niet bevrijd moest worden. Aan hoeveel zonde ik niet verslaafd was en daarvan vrij moest komen. Dus God komt in je leven, doordat de Heilige Geest ook in je komt wonen. En dan vindt eigenlijk het proces van transformatie plaats. En dat Christus eigenlijk stap voor stap door ons leven wil, om wat er niet thuis is, eruit te halen. En zo is het inderdaad ook, als er occulte zaken zijn, dan zullen die eerst in wezen opgeruimd moeten worden. Sommige mensen, die ervaren het meteen bij hun bekering. Ik kan niet altijd aangeven waarom de ene het op die manier beleeft en bij de andere heel systematisch gebeden moet worden om schoonschip te maken. Ik vergelijk het altijd met mensen uit de verslaving. Ik heb het voorrecht gehad om jarenlang onder verslaafden te werken. En dan in het crisiscentrum in Amsterdam, dan zagen we soms echt zulke verslaafden binnenkomen. En vanaf het allereerste begin waren ze werkelijk volledig vrij. Geen afkikverschijnselen, terwijl ze echt hard gebruikers waren. Zelfs van heroïne. Maar geen verschijnselen. Daarna ook, vanaf het binnenkomen en het aanvaarden van Jezus, nooit enig probleem gehad met een stukje verleiding of een strijd, een gevecht om iets te moeten laten. In één keer bevrijd. Maar dat zijn uitzonderingen. Ik denk dat de regel van wat we altijd meemaakten, is dat je merkt dat mensen door een hel gingen. Dat ze met Jezus de kracht moesten ontvangen om uiteindelijk door die processen van ontwenning eerst te gaan. En daarna de strijd van wel of niet opnieuw te gaan gebruiken. En zo gaat het ook in het geestelijke leven. Dat je ziet, sommige mensen worden in één keer echt van alles bevrijd. Ik ben God ontzettend dankbaar dat dat bijvoorbeeld in mijn leven gebeurd is. Doordat we als familie, als gezin daar zo diep in gekomen waren, ben ik God enorm dankbaar dat met het gebed van mijn bekering en mijn wedergeboorte God werkelijk alles bij mij verwijderd heeft. Terwijl als ik broers en zussen zie die ook tot geloof gekomen zijn, hoe ze begeleid moesten worden om toch volledig in de vrijheid te gaan staan, dat is soms een ontzettende strijd geweest. Dus dat is wat ik onder andere zo waarneem. Daar is er iemand die een vraag heeft.
Ja, het antwoord wat u net gegeven hebt, dat beantwoordt ook een beetje mijn vraag. Maar eigenlijk zou ik wat meer willen weten over hoe je nou onderkent of er sprake is van bezetenheid. En dat er geen psychische stoornis is of dat soort zaken.
Ik zal u proberen aan te geven wat onze werkwijze is. Wij proberen zoveel mogelijk samen te werken met Stichting In de Bres. Dat is een christelijke GGZ in Drachten. Waar er dus allemaal christen, psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, orthopedagogen werkzaam zijn. Wij proberen, net zoals een arts het doet, als mensen bij ons binnenkomen voor een intake, net zoals u hier zo een bevrijdingspastoraal team hebt, proberen we af te kruisen wat het niet is. En naarmate dat je afkruist wat het niet is, kom je vaak makkelijker bij wat er overblijft en wat het zou kunnen zijn. Wij werken veel samen met de psychologen en de psychiaters, omdat wij niet achter elke boom een duivel willen zien. Omdat het gewoon reëel is dat mensen door gebeurtenissen in hun leven, traumatische gebeurtenissen of dingen die in hun leven gebeurd zijn op ander gebied, dat mensen natuurlijk ook psychisch behoorlijk in de knel kunnen raken. Denk u maar bijvoorbeeld aan mensen die stemmen horen. Stemmen horen kan demonisch zijn, maar stemmen horen kan soms psychologisch zijn. Dus dan moet je niet elke stem die iemand hoort karakteriseren als demonisch. Maar tegelijkertijd moet je ook niet alle stemmen karakteriseren als psychologisch. En mijn overtuiging is dat het de fout is, zowel bij de GGZ, binnen de psychiatrie, dat wij hebben meegemaakt dat mensen soms jaren in de psychiatrie gezeten hebben, terwijl ze gewoon hartstikke demonisch bezeten zijn. Maar omdat psychiaters geen christen zijn of geen kennis hebben van deze zaken, het hele psychologisch wordt losgelaten op mensen en dat de erkenning en herkenning niet plaatsvindt. Dus de beste weg is de samenwerking. En wat we merken is dat als mensen soms bij In de Bres komen, dan merkt zo'n psychiater of zo'n psycholoog na enige tijd, het lukt ons niet met allerlei therapieën, met medicatie, om verder te komen. En dan vindt er een wisselwerking plaats van, zouden jullie binnen jullie team van bevrijding willen kijken of het te maken heeft met het demonische, het occulte, het duistere in iemands leven. En dat is schitterend. Soms komen we tegen dat je zegt, het is en psychologisch en het is demonisch. Maar dat is de zorgvuldigheid waarvan ik van overtuigd ben, wij als gemeente en als christenen mee moeten omgaan. Dus, vandaar. Ja. Nog één vraag? Mevrouw daar zo.
Het is eigenlijk geen vraag, maar het is wat zeggen.
Ja.
Het is wat zeggen, ook uit ervaring van mijn leven. Dat uit een diepe ervaring van mijn leven wil ik wel zeggen. Dat, om misschien ook u te helpen, een boeddhabeeld. Al is dat beeld zelf niks. In je huis heb je een beeld van een boeddha die tegen Jezus is. Dus je hebt in je huis, terwijl Jezus gestorven is om ons vrij te krijgen. Dat krijgt een ereplaats. En ten tweede, er hoeft er geen demonen in een boeddhabeeld te zitten. Maar ik zeg u wel, ze trekken wel demonen aan. Dus als wij Jezus willen volgen, willen we niet, net zoals we niet zo'n tekentje op ons willen hebben, van, hoe heet het ook weer? Die sterrenbeelden. Willen we als kind van God ook geen ding in ons huis hebben, waarvan we weten, die persoon heeft niet Jezus geëerd. Dus het is toch gevaarlijk. Dank u wel.
Dank u wel. Inzamelen de boeddhabeelden, zou ik zeggen. Ja. Goed, lieve mensen, bedankt voor de vragen die u gesteld hebt. En ik zou het verschrikkelijk jammer vinden als ik op deze manier zou moeten eindigen. Dus ik wil u het volgende voorstel doen. Je kunt luisteren en je kunt denken, joh, dit is leuk om misschien nieuwe kennis vanavond te hebben opgedaan. Maar daarvoor ben ik niet gekomen in de eerste plaats. Ik ben in de eerste plaats ingegaan op de uitnodiging, omdat ik ervan overtuigd ben dat er vanavond hier zo mensen zijn die echt in de macht zitten van de duisternis. Of dat de Satan door dingen uit uw verleden nog steeds een zekere invloed op uw leven heeft. En dat u nog niet tot die radicale keuze bent gekomen om schoonschip te maken. En het zou ontzettend jammer zijn als u vanavond hier vandaan zou gaan met de gedachte van, oké, ik zal het overdenken en dan zie ik wel wat ik ermee doe. Dat is een mogelijkheid. Maar er staat zo mooi geschreven in de Bijbel, heden indien u zijn stem hoort. Heden. Dus ik zou u willen voorstellen dat we het volgende doen. We gaan samen een lied zingen. En terwijl we het lied zingen, zou ik willen uitnodigen dat de mensen die zeggen van, joh, ik wil dat er vanavond voor mij gebeden wordt. Ik wil datgene wat er in mijn leven gebeurd is en wat op dit moment speelt, waar ik nog nooit meer mee voor de dag ben gekomen, ik wil het opruimen. Ik wil het aan Jezus geven. Ik wil dat er een stukje bevrijding komt. En dan is aan u de uitdaging om de moed te verzamelen en te zeggen, oké, dan loop ik naar voren. En tijdens het lied dat we gaan zingen, vraag ik de mensen van het gebedspastoraalteam en van het bevrijdingsteam of ze gewoon ook hier naar voren willen komen. Zij vangen u op en ze lopen met u naar het kruis toe daar zo, zodat ze in alle rust daarvoor naar u kunnen luisteren en heel persoonlijk voor jou, voor u kunnen bidden. En denk niet, wat zullen de mensen ervan zeggen? Dat moet u niet boeien. Het gaat erom, wat wil ik vanavond dat Christus aan me doet? En hij kent je door en door, je hoeft niets voor hem te verbergen. En hij nodigt je uit om de moed te nemen, te komen, zodat hij zijn bijzondere genade ook in jouw leven kan verrichten. Ik ben God enorm dankbaar dat ik echt uit ervaring kan zeggen, en breed omheen, wat een voorrecht. Want als Christus op die manier in je leven zijn werk heeft gedaan, betekent dat alle blokkades worden opgeruimd, zodat je nog meer in gemeenschap met hem kunt leven en een gezonde geloofsgroei kunt meemaken. Dus ik zou zeggen, jongens, zet in en mag ik u vragen om daarbij te gaan staan, zodat het voor u makkelijk wordt om te zeggen, joh, eventjes de rij door. En ook al moet u heel veel mensen passeren, wees moedig om die stap te zetten.